Dus het is maar eens even zien waar we de vorige keer gebleven waren. En dat was in Openbaring 11 en Openbaring 12. We hebben de vorige keer het laatste deel van Openbaring 11 behandeld. En toen zijn we begonnen ook in Openbaring 12, vers 1 tot en met 6. En Openbaring 11 hadden we dus het 15e tot en met het 19e vers gelezen. En aan het einde, of tenminste in vers 14 van de Openbaring, zien we dat twee weeën voorbij waren gegaan. En er staat er dat het derde wee spoedig komt. Hè? Het tweede wee is voorbij gegaan. Het staat in Openbaring 11 vers 14. Zie, het derde wee komt spoedig. En we hebben toen opgemerkt dat dat derde wee, dat we dat terugvinden in Openbaring 12 vers 12. Waar dan staat, daarom verblijft u hemelen en u die daarin woont, wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Dus de derde wee bestaat eruit dat de Satan naar de aarde komt en ja, dat de problemen en de ellende op aarde alleen nog maar toeneemt, omdat Satan zijn gebied waar hij mocht verblijven, aanvankelijk de hemel en de aarde, wordt alleen nog maar beperkt tot de aarde. Nou, de derde wee, die vinden we terug in de zevende bazuin. Hè. Die zevende bazuin die zien we dan geblazen worden in Openbaring 11 vers 15. Dat is iets wat zich in de hemel afspeelt. We hebben dat ook al gezien, dat in Openbaring telkens ook een wisselwerking is tussen hemel en aarde. En dan lees je in Openbaring 11 vers 15. En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel. Die zeiden, het koningschap van de wereld is van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn tot in de eeuwen der eeuwen. Nou, hier zien we dan uiteindelijk het uitroepen van het koningschap. Dat werd eerder zagen, het koningschap aangekondigd in Openbaring 5 vers 5. Dus op het moment dat die boekrol gegeven wordt aan het lam. En dan wordt het koningschap aangekondigd. En we weten nog dat die boekrol, hè, dat, die boekrol bevatte eigenlijk de erfenis van de aarde. Het erfdeel. En beter gezegd eigenlijk misschien ook wel de hele kosmos. En nou, dat koningschap wordt dan uitgeroepen in Openbaring 11 vers 15. En in Openbaring 19 vers 6 vinden we dan uiteindelijk de inauguratie van Christus. En we hebben daar al vaker over gehad. Maar dat zijn wel kernteksten in het boek Openbaring. En want dat lezen we in Openbaring 19 vers 6. Ja, en ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren. En een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Nou, in Openbaring 11 vers 15 vinden we dus het uitroepen van het koningschap terug. Hè. Dat zijn van die fases in van hoe dat koningschap uiteindelijk ook naar de aarde toe komt. En waar het uiteindelijk ook om gaat, en hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan, waar het uiteindelijk helemaal om gaat in dat Bijbelboek Openbaring, is dat het de openbaring van Jezus Christus is. Dat is natuurlijk vrij simpel, hè? Als je gewoon naar de titel kijkt, want dat is de kern, daar draait het uiteindelijk allemaal om. En dat is waar je dan ook iedere keer bij bepaald wordt, dat hij openbaar gaat worden en wat dat met zich meebrengt. Nou, en als je dan gaat kijken naar dat uitroepen van het koninkrijk, het gedeelte wat we in vers 15 tot en met 19 hebben behandeld, dan zie je dat dat bepaalde dingen met zich meebrengt. Je ziet dat daar een lofprijzing van de 24 oudsten in de hemel komt. Dan zie je dat er woede is bij de volken en dat daar Gods oordeel over die volken komt. Je ziet dat het loon aan gelovigen aangekondigd wordt, maar dat daar tegenover ook de vernietiging van Gods vijanden staat. En dan vervolgens lezen we in Openbaring 11 vers 19a. Dat de tempel van God in de hemel geopend wordt. En de tempel van God in de hemel werd geopend. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En dan zie je dus ook alweer dat er iets meer van die openbaring komt. En al iets meer de stap wordt gemaakt van dat hemel en aarde uiteindelijk verenigd worden. Wat zich uiteindelijk geheel natuurlijk pas gebeurt aan het einde van de openbaring, als er op een gegeven moment staat dat God alles en in alles is. En wat je dan ook in dit gedeelte ziet, en wat we vandaag gaan behandelen, is dat je uiteindelijk ziet dat de hemel bevrijd wordt. En dat het koningschap van Christus in de hemel al wel zijn zeggingskracht krijgt. Maar dat het op aarde nog helemaal niet het geval wordt. En dat de situatie op aarde steeds prangender wordt, omdat Satan daar neergeworpen wordt. En dan een ander belangrijk punt, hè, ten aanzien van dit gedeelte, Openbaring 11, vers 15 tot 19. Dat was, wat we hebben gezien, is dat de boodschap in Openbaring eigenlijk belangrijker is dan de chronologie. En dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld in Openbaring 11, vers 18. En dat zo'n vers, als je het chronologisch meent op te moeten vatten, is het moeilijk te verklaren. Maar als je gaat zien van, ja, weet je wat dan nou de boodschap ervan is? Hè, dat je dan veel meer ziet dat het gaat om de boodschap in plaats van om de chronologie. En de lezen in Openbaring 11 vers 18. En de volken zijn toornig geworden. En uw toorn is gekomen. En daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En toen zagen we dat de doden die hier geoordeeld worden, dat dat hen zijn die vijandig zijn tegenover God. Dat het ook gaat om die volken die toornig geworden zijn. En in verband met dit vers, vers 18a... is vers 18 C eigenlijk. Eigenlijk het laatste stukje van vers 18. Wat daar waar dan staat. En om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. Dus als het dan gaat om dat oordeel van die doden, dan heeft dat betrekking op het vernietigen van hen die de aarde vernietigden. En dan we hebben al eerder gezegd van ja, dat zijn de vijanden van God waar het hier om gaat. En in het middendeel vonden we dan uiteindelijk dat het gaat om de gelovigen. Waar dan staat, en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en al de heiligen, en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. Dus je vindt hier zo'n ABA-structuur, waarbij het eerste deel van vers 18 overeenkomt met het laatste deel van vers 18. En het midden wordt gevormd door het loon voor de gelovigen. Nou, dat even kort over Openbaring 11. Toen hebben we begin gemaakt met Openbaring 12, en daar gaan we vandaag ook mee verder. En daar merkte ik gelijk al over op, ja, dit is een lastig gedeelte. En daar zijn ook best wel verschillende meningen over. En daarom hebben we daar ook de vorige keer al een inleiding op gehad. En dan staan we ook gewoon wat langer stil bij dit gedeelte. Nou ja, sommigen hebben het misschien ook al een beetje gevolgd. Dat het in rond deze tijd, rond 23 september, dachten sommigen dat de opname was. En dat die ja, is niet gebeurd. We zitten er nog steeds. Hè? Ja, we krijgen altijd dat gedoe met tijdrekeningen. Ik vind dat je daar gewoon niet aan moet beginnen. Eerlijk gezegd vind ik het gewoon een grote flauwekul. Dat heeft zich nu ook weer de afgelopen tijd bewezen. En daarom is het goed om duidelijk te identificeren wie nou die vrouw is, wie nou die draak is, wie nou het kind is. Nou, dat hebben we de vorige keer ook gedaan. En ook daar kom je uiteindelijk weer uit bij het punt van, ja, waar gaat het nou over in het boek Openbaring? Ja, het gaat om de openbaring van Jezus Christus. Dat staat centraal en alles wat daarbij komt kijken. Nou, dat hebben we in dit gedeelte ook gezien. We hebben vooral erbij stilgestaan. Ja, wie is nou namelijk wie in dit gedeelte? Wie is nu wie? Welke rol heeft nu wie? En ook in dit gedeelte gaat het weer niet om de chronologie, maar om de thematiek. En dat vraagt toch bij ons een omschakeling in denken, wat best wel lastig is. En ik heb toen eigenlijk zelf gezegd, en toen ik daar van de week weer mee bezig was, toen had ik zoiets van, ja, dat klopt volgens mij toch niet helemaal. Hè. Zo heb je zelf ook wel weer te maken met voortschrijdend inzicht. Dat ik eerst zoiets had van, ja, in hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 12, vind je het hemelsperspectief. In 12 vers 13 tot 12 vers 18 het aardse perspectief. Ja, toen ik toch nog eens even wat nader ging inzoomen op dit gedeelte. Ja, en dan zie je eigenlijk continu een afwisseling van hemel en aarde. En het is wel even aardig om daarbij stil te staan. En nogmaals, het gaat hier dus niet om de chronologie, maar het gaat om de thematiek. Nou, laten we in ieder geval eens even gaan kijken naar die afwisseling van hemel en aarde. Dan zie je van datgene wat in de hemel gebeurt, dat heeft invloed op wat op aarde gebeurt. De bevrijding van de hemel zorgt ervoor dat er in toenemende mate verdrukking is op aarde. Het is eigenlijk ook wel een logisch gegeven. Want dat hebben we natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog ook gezien. Op het moment dat die Duitsers steeds meer in het nauw kwamen, werden ze natuurlijk steeds agressiever. En werden hun praktijken, gingen ze steeds meer vernietigen. Hè? Uiteindelijk bracht Hitler ook nog mensen van zijn eigen volk om, die niet mee wilden vechten. In een kansloze strijd. Nou, laten we eens even kijken naar die hemel en aarde stukken. Kijk, het begint het al in 12 vers 1. Er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. Dus daar worden we al meegenomen naar de hemel. Dan gaan we naar vers 3, dan vinden we ook weer de hemel terug. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie je een grote vuurrode draak. Dan worden we vervolgens in 12 vers 4 meegenomen naar de aarde. Dan lezen we, en zijn staart, namelijk van de draak, veegde het derde deel van de sterren van de hemel. Ja, daar zie je eigenlijk ook alweer hemel. En weer die op de aarde. Dus die sterren die worden van de hemel op de aarde geworpen. Dan zie je vervolgens in 12 vers 5 dat het gaat om een kind dat naar de hemel weggerukt wordt. Hè? En haar kind, 12 vers 5b, werd weggerukt naar God en naar zijn troon. In 12 vers 6 zien we dan vervolgens weer de vrouw op aarde. Er staat dan de woestijn, maar dan kunnen we inderdaad vanuit gaan dat dat de aarde is. Vervolgens in vers 7 gaat het weer om een strijd in de hemel. Dan zie je in vers 9 weer dat de draak op de aarde neergeworpen wordt. Hè? En dan klinkt er in 12 vers 10 een stem in de hemel. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Nou ja, dat klinkt dan in de hemel. En dan lees je in 12 vers 12 dat de blijdschap in de hemel is, maar vervolgens verdrukking op de aarde. En dat wordt dan vervolgd ten aanzien van de aarde in vers 13, dat de vrouw en de draak op aarde gezien worden. Dus dan zie je iedere keer een compleet snelle wisselingen tussen hemel en aarde. En daarin zie je dat datgene wat in de hemel gebeurt, dat dat effect heeft op wat zich op de aarde afspeelt. Dat dat daar op van invloed is. En nogmaals noemde ik van ja, het gaat hier niet zozeer om de chronologie, of daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de thematiek. Zo vinden we bijvoorbeeld in Openbaring 12 vers 6 een overeenkomst met wat in Openbaring 12 vers 14 staat. En dat moet je dus eigenlijk in hetzelfde moment plaatsen, terwijl er nog een heel gedeelte van vers 7 tot en met 12 tussen zit. Kijk maar eens in Openbaring 12 vers 6. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. 1260 dagen, komt overeen met de tijdspanne die wordt genoemd in Openbaring 12 vers 14. En aan de vrouw werden twee vleugelen van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen. Hey, daar zien we alweer de overeenkomst in vers 6. En de vrouw vluchtte naar de woestijn. Hoe gebeurt dat? Nou, dat zien we in vers 14 terug. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed werd. En dan zie je een aanduiding qua tijd die hetzelfde is als wat we in Openbaring 12 vers 6 zien. Want in Openbaring 12 vers 6 gaat het om 1260 dagen. En in Openbaring 12 vers 14b gaat het om een tijd, dat is een jaar. En tijden, dat is 2 jaar, en een half tijd, dat is 3,5 jaar, staat gelijk aan 1260 dagen. Buiten het gezicht van de slang. Dus wat in Openbaring 12 vers 6 staat, komt overeen met Openbaring 12 vers 14. En dan zie je dus al dat daar geen chronologie in zit. Hè? En je zou bijna kunnen zeggen van ja, in vers 14 wordt dan nog weer nader uiteengezet wat het inhoudt. Dat die vrouw naar de woestijn vlucht en waarom dat gebeurt. Terwijl je dan in Openbaring 7 vers 12 ziet wat de reden er uiteindelijk van is dat de draak op aarde teruggevonden wordt. Ja, zo moet je inderdaad oppassen om de zaken niet allemaal helemaal chronologisch op te pakken en op te vatten. Dat zie je ook bijvoorbeeld in Openbaring 12 vers 1, dat hebben we ook de vorige keer besproken. Er staat eerst dat er een groot teken in de hemel is en dan gaat het over die vrouw. En dan vervolgens wordt er over een nieuw teken gesproken, namelijk een grote vuurrode draak. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat hebben we de vorige keer ook gezegd, van dat je hier allereerst de hoofdrolspelers opgevoerd ziet in een, ja, toneelstuk is natuurlijk, nou, dat is wel een beetje een apart woord ervoor, maar zo zou je het kunnen zien. Het is net als in een toneelstuk dat de hoofdrolspelers worden opgevoerd. De vrouw, de draak, en dan uiteindelijk gaat het om een zoon, een mannelijk kind, wat door die vrouw gebaard wordt. En dan zie je uiteindelijk van ja, hoe komt het dat die draak op aarde is? En hoe komt het dat die vrouw vervolgd wordt? En hoe gaat het, hoe loopt het verder met haar af? Nou, toen hebben we de vorige keer ook gekeken van wie is nou wie? Wie is nou precies wie? Wie is die vrouw? Daar hebben we toen uitgebreid bij stilgestaan. Nou, we gaan hier niet een herhaling doen van de Bijbelstudie van de vorige keer. Maar we hebben gezien dat de vrouw het gelovige Israël is in haar hemelse hoedanigheid bestemming. Dus de vrouw is het gelovige Israël in haar hemelse hoedanigheid bestemming. En dat zie je ook aan die krome 12 sterren. Hè? Dat duidt natuurlijk op de 12 stammen. Nou, de draak hebben we gezien, dat was niet zo moeilijk, dat is de Satan. Het kind, hè, daar hadden we, nou, daar is, hebben we ook wat langer bij stilgestaan. Omdat dat ook best wel lastig te duiden was. Omdat sommigen zeggen, ja, maar hoe kan het nou over Christus' eerste komst gaan? Terwijl het in Openbaring gaat over zijn tweede komst. Ja, daar hebben we ook over gezegd van ja, weet je, laten we eerst eens kijken van wat staat er? En hoe identificeren we dat kind, die zoon? Nou, toen kwamen we er niet onderuit dat het om Christus ging. En dat hier uiteindelijk in die beschrijving van Christus zijn eerste werk, zijn eerste komst meegenomen wordt. Je kunt Christus tweede komst niet loszien van zijn eerste komst. En dat zie je ook aan het begin van Openbaring terug. Hè? Kijk maar in Openbaring 5 vers 6. Openbaring 5 vers 6. En ik zag en zie te midden van de troon van God en van de vier dieren, en te midden van de ouderlingen, stond een lam als geslacht. Nou, we weten allemaal, dat gaat over Christus bij zijn eerste komst. Toen is hij geslacht. Maar wat zie je daarvoor in vers 5 staan? Ja, daar gaat het over Christus bij zijn tweede komst. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Ja, daar gaat het over de leeuw. He, die het erfdeel opkomt eisen. En wat hij dan ook vervolgens doet. He, want hier zien we, wat we net ook opmerkten. Het koninkrijk van Christus aangekondigd. Nou, he, in Openbaring 11 vers 15 uitgeroepen. En in 19 vers 6 zien we zijn inauguratie. En daar gaat het dus echt om zijn tweede komst. Nou, dat zien we dus in Openbaring 12. Dan mag u weer naar terug. Vers 5 ook terug. Dan zie je ook Christus eerste en tweede komst terug. Kijk maar even mee. Openbaring 12 en dan lezen we eerst vers 4b. Daar gaat het over Christus' eerste komst. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind, daar gaat het inderdaad echt om een kind, om een technon, te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. Een kind is ons gegeven. Een kind is ons geboren, kennen we ook. En dan staat er vervolgens achter, en dat weten we allemaal, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Een kind is ons geboren, weten we, dat slaat op de eerste komst van Christus. En een zoon is ons gegeven, dat slaat op het feit op het moment dat hij zijn heerschappij op zich gaat nemen. Hè? En de heerschappij rust op zijn schouder, staat ook in het vers in Jesaja. Nou, dat is hier hetzelfde, want in vers 5 gaat het over die zoon die de heerschappij op zijn schouder gaat nemen. En zij baarden een zoon, een mannelijk kind. Ja, en dan zie je ook, hè, dan gaat het over zijn heerschappij, dat lezen we dan ook over in vers 5a, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Maar dan vervolgens, en ook hier is het allemaal weer niet chronologisch, zien we in 5b weer dat het om zijn eerste komst gaat. En haar kind, dan gaat het dus niet meer om die zoon, om die huos, niet om die erfgenaam, maar dan gaat het om dat kind dat geboren is, een kind is ons geboren. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En we zullen dat straks ook zien, dat duidt op de hemelvaart van Christus. Nou goed, dus even een terugkoppeling, een samenvatting van waar we het de vorige keer over hebben gehad. En dat, nou, dat denk ik ook wel goed, omdat het best een ingewikkeld gedeelte is. En ik denk dat het even heel belangrijk is dat we de boodschap van het gedeelte en de verhaallijn duidelijk krijgen. Ja, wat is de verhaallijn? Nou, die is eigenlijk heel eenvoudig. Satan wordt in de eindtijd uit de hemel geworpen op aarde en vervolgt het gelovige Israël uit wie eerder hun verlosser is geboren. Zo eenvoudig is het waar het hier om gaat. Wat is dan de boodschap van het gedeelte? Het is ook wel handig om dat te weten. Nou, het gaat er uiteindelijk om dat de gelovigen duidelijkheid krijgen over de achterliggende reden waarom zij gevolgd worden in de eindtijd. Er is namelijk een strijd tussen God en Satan. En daarbij vervolgt Satan uiteindelijk datgene wat God lief is, namelijk het gelovige Israël. En uiteindelijk wil hij ook de strijd aanbieden met de Messias, zoals hij hem ook vervolgd heeft bij zijn eerste komst. En we denken aan de kindermoord bij Herodes. En het gaat daarbij niet om de letterlijke chronologie, maar om de thematiek en beeldspraak ten aanzien van gebeurtenissen in de eindtijd. Dus het gaat om de boodschap en niet om de chronologie. En net wat we ook in vers 4 en 5 van Openbaring 12 hebben gezien, van ja, daar zien we eerst de eerste komst, dan de tweede komst en dan weer de eerste komst. En wat we net hebben gezien in vers 6 van Openbaring 12, vers 14, dat het op één en dezelfde gebeurtenis ziet. Nou, dat was even de inleiding en dan gaan we het gedeelte vers voor vers behandelen, Openbaring 12. En vandaag is een beetje de bedoeling dat we nu al gaan proberen tot en met vers 12 te behandelen. Mocht dat niet lukken, dan is dat ook geen ramp. Hè? We hebben over een tijdje zijn we toch weer. Laten we eerst toch maar vers 1 tot en met 6 dus nog eens even weer helemaal lezen. Om eens even te zien wat daar staat. En dan gaan we het gedeelte vers voor vers behandelen. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger. En schreeuwde het uit in barensnood. En in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak. Met 7 koppen. En 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zou hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. Nou goed, we gaan nu beginnen met vers 1 en 2. Hè. En daar zien we een groot teken in de hemel dat daar verschijnt. Hè. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. En we hebben al eerder gezien hè, dat het hier gaat om Israël die in haar uiteindelijke hemelse bestemming wordt weergegeven. Ja, dus het was even aardig om daarnaast Openbaring 14 vers 1 te leggen, want daar zien we die hemelse bestemming terug. Openbaring 14 vers 1. En ik zag, en zie, het lam stond op de berg Sion, en bij hem 144.000, waarvan we weten dat dat uit Israël is, 12.000 uit iedere stam, en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En die berg Sion, die moeten we in de hemel situeren. Hè? Want we hoorden dan ook een luide stem uit de hemel. En en dat ze zingen dan voor de troon. Het is in de hemel ook een nieuw lied. Nou, daar zie je die hemelse bestemming van Israël terug. Ik wil ook nog even naar Openbaring 21 vers 2 gaan. Daar gaat het over de bruid. En de bruid, dat is het hemels Jeruzalem. Tenminste, beter gezegd, zij wordt vergeleken met een bruid. Zij is gereed gemaakt als een bruid. Dus eigenlijk is dat weer feitelijk anders dan dat je zegt, het is de bruid. Nee, zij is gereed gemaakt als een bruid. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid, die voor haar man sierlijk gemaakt is. Nou, en dan zie je dat hemels Jeruzalem ook allerlei kenmerken draagt van het volk Israël. En dan afkomstig is uit de hemel. Nou ja, dat wat betreft dus. Hè, en daar hebben we dus ook de vorige keer al eerder bij stilgestaan. Bij Openbaring 12 vers 1. En toen hebben we ook nog een koppeling gemaakt naar een gedeelte uit Genesis. Die vrouw. Ja, dat is dus Israël in zijn uiteindelijke hemelse bestemming. Maar we zien nog dat ze dat niet bereikt hebben, want die vrouw die is zwanger in vers 2. En ze schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Wat is die barensnood? Nou, die barensnood, dat is het beeld van Israëls verdrukking. Kijk maar mee naar Jesaja 26. Dat is verder 1096. Jesaja 26. Vers 15. Waar het ook gaat over het volk Israël. Jesaja 26, vers 15, bladzijde 1096. En er staat dan: Heere, u hebt dit volk vermeerderd. U hebt dit volk vermeerderd, u hebt uzelf verheerlijkt. U hebt hen ver weg gedaan in alle einden der aarde. Heere, in de benauwdheid hebben zij u gezocht, een fluisterend gebed uitgestort toen uw vermaning over hen kwam. Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren, ineenkrimpt en uitschreeuwt in haar weeën, zo waren wij, en dan gaat het over Israël, voor uw aangezicht, Heren. Wij waren zwanger, wij krompen ineen, maar het was als baren wij wind. Wij hebben het land geen heil gebracht. Wereldbewoners zijn niet geboren. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, ze zullen opstaan. Ontwaak en juich u die woont in het stof. Want uw dauw zal zijn als de dauw op jong fris groen, en de aarde zal de gestorvenen baren. Ja, hier zien we aan de ene kant Israëls verdrukking, en dat ze zich uit zichzelf niet konden redden, maar vervolgens zien we ook gerefereerd worden aan de opstanding. Opstanding van Israël. En dan zie je heel duidelijk terug dat Israël eerst te maken krijgt met een verdrukking. Met barensweeën, zoals die verdrukking wordt omschreven. Ik wil ook nog even naar Jesaja 51 gaan. Jesaja 51. Vers 17. En daar staat dan, in Jesaja 51 vers 17, ontwaak, ontwaak, sta op Jeruzalem, u die uit de hand van de Heere gedronken hebt, de beker van zijn grimmigheid, de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken, opgedronken. Er is niemand die haar zachtjes leidt. Van al de kinderen die zij heeft gebaard, er is niemand die haar hand grijpt. Onder al de kinderen die zij heeft grootgebracht. Deze twee dingen zijn u overkomen. Wie betuigt u zijn medeleven? Er is verwoesting en ondergang, honger en zwaard. Door wie zal ik u troosten? Uw kinderen zijn uitgeput. Zij liggen op de hoeken van alle straten, als een antiloop in een net. Zij zijn vol van de grimmigheid van de Heere en de bestraffing door uw God. Ook hier gaat het dan weer over het baren van kinderen. En we zien uiteindelijk ook bij die vrouw in Openbaring dat ze niet alleen een kind baart, maar dat er ook nog overig nageslacht is. Nou, we hebben gezien dat het kind, dat duidt op Christus. En het overig nageslacht, dat zou je kunnen duiden als de overige gelovigen uit Israël. Dan gaat het niet om een letterlijke geboorte, maar natuurlijk om een geestelijke geboorte. Maar eerst hebben zij te maken met verdrukking. En hebben ze te maken ook met de oordelen van God die de aarde treffen. En moeten ze die verdrukking doorgaan voordat daar uiteindelijk verlossing is. Nou, die verlossing die is er. En daar wordt er natuurlijk ook over gesproken. Dan gaan we weer even terug naar Openbaring 12. Openbaring 12. En dan lezen we dat daar dus een kind uiteindelijk geboren wordt. In vers 5. En zij baren een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Nou, dat kind, dat is hier natuurlijk een teken van hoop. En ondanks die verdrukking is daar hoop. En ik heb nog steeds bewondering voor mijn vrouw. Kijk, dat je één keer een kind baart, dat is al een hele prestatie. Maar dat als je dat hebt doorgemaakt, dat je het dan nog een keer doet en wil doen, dat is helemaal dat je denkt van, hè, ja, ik had het niet gedaan, denk ik. Als ik zat moeten baren, waren de kinderen er niet geweest. Hè? Maar waardoor schijnt een vrouw dat vol te houden? Is dat toch met het idee, en soms gaat dat best wel lastig, maar is dat toch met het idee dat je dat kind wil krijgen en dat je dat kind in je armen wil hebben. En dat is uiteindelijk de hoop die je hebt. Nou, wat is hier die hoop in die barensweven in Israël? Ja, de komst van de Messias. Dat is waarom ze het volhouden. En als ik hier soms vanochtend even een paar mensen sprak, die worden allemaal ouder. En ik zei nog, hè, van ja, we zijn een half jaar weg geweest en is toch allemaal weer afwachten, wie zijn er nog allemaal? Hè? En dan zijn er altijd alweer mensen die in de zomer daarna niet meer terug kunnen komen vanwege gezondheidsproblemen of ons ontvallen zijn door de dood. Ja, en als je ouder wordt, ja, dan oud worden zeggen ze altijd wel, is wel leuk, maar oud zijn, dat schijnt niet altijd leuk te zijn. Ik heb er nog geen ervaring mee, en hopelijk duurt dat toch nog eventjes. Maar hoe hou je het dan vol? Ja, en als ik dan de mensen om mij heen spreek, hier en ook elders, dan is dat toch dat uitzicht dat je uiteindelijk straks door de dood heen bij Christus mag komen. En dus net een zuster tegen me zei van, ja, dat doodgaan, dat is niet leuk. Nee, dat is inderdaad niet leuk. Moet ik zeggen, daar zie ik ook niet naar uit. Ik ben ook nog niet levensmoe, maar dat is ook iets waar de mens tegenop kan zien. He, maar wat houd je vast? Wat houd je op de been? Nou, dat is toch het feit dat je uiteindelijk die hemelse heerlijkheid ingaat. Nou ja, en dat is dan hier ook zo, dat die geboorte van dat kind, dat geeft hoop. Nou, dan is het ook weer aardig om daar dan voor naar Jesaja te gaan. Jesaja 54. Jesaja 54 vers 1 tot 3. Ja, dan gaat het over de onvruchtbare. En dat is natuurlijk Israël dat hun tijden in ongeloof heeft. Maar dan uiteindelijk toch ook wel wat we zien in Openbaring nageslacht zal voortbrengen. Zing vrolijk, onvruchtbare. U die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heere. Vergroot de plaats voor uw tent, laat men uw tenten wijd uitspannen. Wees niet terughoudend, verleng uw touwen, sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Ja, waar gaat het dan om? Welk nageslacht van Israël zal die heidenvolken in bezit nemen? Dat is het gelovig nageslacht. En wie zie je uiteindelijk aan het einde van de Openbaring meeregeren? Ja, dat zijn de gelovigen uit Israël. Nou, hier gaat het erom dat er uiteindelijk uit Israël gelovigen, veel meer gelovigen zullen komen. Nou, dat zie je dan ook, ik refereerde er net ook al aan, in Openbaring 12 vers 17 refereerde ik dat aan. Meneer Sidi, toch, hoe heet die? Dat is meneer Sidi, hè? Misschien kan die de Bijbelstudie wel geven. Ja, dat is zo'n app die gaat praten dan. Die kun je vragen stellen. En misschien kun je straks eens vragen, wanneer is de opname? Misschien weet Sidi het wel. Je weet het nooit. Ik weet het ook alleen als mijn kinderen dat hadden, hoor. Voor de rest ben ik ook daar net zo op leeftijd in als u. Openbaring 12 vers 17 over het nageslacht. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Nou, daar zie je al, daar gaat het om gelovigen, want het gaat om hen die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En eigenlijk zou je ook dan weer kunnen zeggen van ja, Christus is als het ware de eerstgeborene onder de gelovigen. En ook de eerstgeborene in de opstanding. En die deze uit Israël dan, die zijn dan de eerst, hè, de volgend geborenen, die erop volgen in geloof. En dan uiteindelijk ook, wat je aan het eind in Openbaring ziet, in de opstanding. Nou goed, dat wat betreft vers 1 en 2, ik heb hier nog een aantal versen, maar dat gaan we even laten liggen. Dat staat wel in de aantekeningen over de verdrukking van Israël. Maar, dat voegt niet heel veel toe om daar nu nog uitgebreid bij stil te staan. Daarom gaan we naar vers 3 en 4. En dan gaan we eens even kijken wat daar staat in vers 3 en 4. Laten we die twee versen eens even lezen. En daar staat dan het volgende. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. Nou, we vinden hier een nieuw teken. Hè? Er werd eerst een teken gegeven in 12 vers 1. Er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw. Hier vinden we dan een ander teken. Er verscheen een ander teken in de hemel. En zie je een grote vuurrode draak. Nogmaals, er hoeft hier niet sprake te zijn van chronologie. Het gaat hier om de boodschap. En het gaat hier uiteindelijk ook om het tentoneel verschijnen van de hoofdpersonen in deze hele geschiedenis. Laten we dan eens even zien wat daar gebeurt. Want dan zien we dan uiteindelijk dat daar die draak verschijnt. En die draak, als je in de Bijbel gaat kijken, heeft de draak eigenlijk nooit een positieve... het is nooit een positief iets, zeg maar. Het is nooit positief. En die draak zie je ook genoemd in het Oude Testament veel. Hetzelfde woord voor draak wordt bijvoorbeeld genoemd in Exodus als Aaron daar bij Farao staat. Laat het gedeelte maar even lezen, is handiger. Exodus 7 vers 9 tot 10. Exodus 7 vers 9 tot 10. Zo zie je ook nog wel eens dat bepaalde woorden in het Hebreeuws niet altijd hetzelfde betekenen. Hè. Sommige mensen die hebben het dan over de concordante vertaling. Ja, dat is een absurditeit eigenlijk. Dat je gaat zeggen, ja, één woord in het Hebreeuws heeft altijd dezelfde betekenis. Nou, in Nederland hebben we dat ook niet. Het heeft geen enkele taal. En je hebt hier ook woorden, bijvoorbeeld het woord knoop heeft in het Nederlands wel 10 verschillende betekenissen. Nou, zo zijn er wel mooi meer woorden. En het geldt hetzelfde voor wat we in de Bijbel zien. Dat het Hebreeuws en het Grieks, de woorden die daarin staan, hebben soms verschillende betekenissen. Ik had laatst een mooi voorbeeld. Het ging het over goed en kwaad. Hè? En dan ging het over goede en kwade. Het goede en kwade. En sommigen zeggen, ja, dat is absoluut goed en kwaad. Hè? Het besef van goed. Hè? Goed in de zin van je doet goed. En kwaad in de zin van je doet kwaad. Als je bijvoorbeeld gaat kijken in de droom van Farao bij Jozef, dan gaat het om lelijke en mooie koeien. En daar staat, eigenlijk staat daar dan letterlijk, het zijn kwade koeien en goede koeien. En dan kun je afvragen, hebben die koeien dan een goed en een kwaad geweten? Hè? Nou, ik ben nog nooit een koe met een geweten tegengekomen. Ik vind ze meestal niet zo heel erg slim overkomen. En als ik ooit wel eens in de bergen fiets, dan zitten ze in de weg. Hè? Dan staan ze midden op de weg. Hoe krijg je die koe nou weg? Hè? Nee, maar dan zie je ook in het woord goed en kwaad. Dat heeft dus ook alweer andere betekenissen. En dat kun je niet zo absoluut zeggen. Moet je dus uit de context opmaken. Nou, Exodus 7 vers 9 en 10. Dan staan Mozes en Aaron voor Farao. En daar krijgt, of tenminste, Mozes krijgt daar de opdracht toe. En dan zegt de Heere tegen Mozes, en de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron, als de farao tot u spreekt, doe voor uzelf een wonderteken, dan moet u tegen Aaron zeggen, neem uw staf en werp die neer voor de farao, en de staf zal tot een slang worden. En dan staat hier eigenlijk feitelijk, wordt hier het woord voor draak gebruikt. En eigenlijk wat er daarmee wordt bedoeld is, het zal een kwaad wezen zijn. Want dat is dan de betekenis hier van het woord draak. Het zal een kwaad wezen zijn. Nou, en dat is eigenlijk precies wat het is. Nou, we vinden dat die draak, dat woord dat daarvoor gebruikt wordt, nog veel vaker tegen, komen we tegen En ik heb het hier overigens trouwens over het Griekse woord vanuit de Septuaginta, hè, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Daar staat het drakon in het Grieks. Nou, en in de Septuaginta in Exodus 7 staat dus ook drakon. Nou, dan kijken we naar een aantal andere gedeeltes, die hoeven niet allemaal na te slaan. Als er bijvoorbeeld gesproken wordt over het zeemonster, over de Leviathan uit de zee. En zo zijn er nog een aantal van die gedeeltes. Ik heb ze ook in mijn aantekeningen staan. Ik wil er nog eentje lezen. Jesaja 27 vers 1. Waar het meer even gaat om te zeggen is dat die draak, dat is echt een fout wezen. Nou, dat zie je eigenlijk in al de sprookjes en al dat soort verhalen ook. Is de draak meestal ook meestal een kwaaierd. Behalve bij Shrek. Ik weet niet of u die wel eens gezien heeft. Die animatie. Het is erg leuk. Daar is de draak uiteindelijk wel heel aardig. Dat is een leuke draak. Maar doorgaans is de draak niet zo heel erg gezellig. Even kijken, waar was ik nou? Hier zit ik in de verkeerde bui. Jesaja 27, ik zit in Jeremia. Ik moet er ook nog in komen. Jesaja 27, vers 1. Jesaja 27 vers 1, bladzijde 1097. Nou, daar lezen we het volgende. Op die dag zal de Heere vergelding doen met zijn hart, groot en sterk zwaard. Aan de Leviathan, daar staat dan drakon. De snelle slang, daar staat dan het Griekse woord voor slang. Ja, de Leviathan, daar staat dan weer draak. En de kronkelende slang, daar staat dan ook slang. Hij zal het monster, daar staat er weer drakon in het Grieks, in het, dat in de zee is, doden. En daar zie je ook uiteindelijk de overeenkomst tussen de draak en de slang. Dat beide één en dezelfde zijn. Nou ja, en in de slang zien we dat in de Bijbel ook niet zo'n positieve beschrijving heeft. Nou, dat wat betreft die draak, gaan we weer terug naar Openbaring 12. Dan gaan we dus over een grote, vuurrode draak. Dan gaat het dus ook om hoe zijn werking is, dat hij sterk is. En de rode kleur, dat ziet uiteindelijk op bloedvergieten. En dan lezen we dat die draak 7 koppen heeft. Nou, dat hebben we eerder gezien, hè. Dat die 7 koppen duiden op 7 bergen. En koning en koninkrijken. En de 10 horens die duiden op 10 koningen. Nou, laten we er toch maar even Openbaring 17 vers 9 nog bij pakken, want daar vinden we terug. Daar zien we dat de vrouw, de hoer van Babylon, wat een tegenbeeld is van de vrouw die in de hemel verschijnt, is er al met zijn hemelse bestemming, dat zij zit op dat beest met die 7 koppen en die 10 horens. En dan zien we uitgelegd wat dat is in vers 9 tot 14. Wie die draak is, hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen van die draak zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen. 5 zijn er gevallen. 1 is er. De ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is ook zelf de 8e. En hij is uit de 7 en gaat naar het verderf. En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Je ziet eigenlijk ook dat die draak niet 1 persoon is op zich, maar dat het een vertegenwoordiging is van het kwaad, aangevoerd door Satan. Wat we dan uiteindelijk ook laten zien, dat die gevallen Satan zijn macht en kracht geeft aan het beest uit de zee, en dat dit beest uit de zee dan uiteindelijk dat daar reclame wordt gemaakt door het beest uit de aarde. Dus die draak is eigenlijk de belichaming van het kwaad dat zich manifesteert in de val van Satan en de rijken en de koningen die daaruit voortkomen. Nou, dan lezen we in vers 13 van Openbaring 17. Deze zijn eensgezind, die koningen, en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want de Heere is hij en koning der koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepen, uitverkorenen en gelovigen. Nou goed, die draak ziet dus op die draak waar de hoer van Babylon op is gezeten, en is eigenlijk de belichaming van het kwaad, aangevoerd door Satan. En ja, dan zien we uiteindelijk dus dat die draak hier nog in de hemel is. Hij heeft zijn hemel, heeft de hemel als zijn oorsprong. En daar lezen we ook over, hoeft dat niet op te zoeken. Ik citeer dat, Lucas 10 vers 18, daar zegt de Heer Jezus in Lucas 10 vers 18. Hij zei tegen hen, ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En in 12 vers 9 lezen we erover, Openbaring 12 vers 9. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde. En zijn engelen werden met hem neergeworpen. En dit gebeurt nadat er strijd in de hemel is geweest. Dus Satan is dus op het moment van die strijd nog in de hemel. Nou goed, zijn oorsprong is dus de hemel. Het gaat dus om kwade machten. Waarbij je ook ziet dat de staat van Satan een derde deel van de sterren met zich meesleept. En voordat we daarover gaan, zien we ook dat op zijn hoofd, op zijn koppen, 7 diademen zijn. Nou, die diademen, daar hebben we ook al eerder over gehad, die duiden op koninklijke waardigheid. Dat staat tegenover datgene wat we vaak de krans noemen, de Stefanos. En het Grieks staat hier, diadema bij die kronen. Dat is iets wat duidt op koninklijke waardigheid. En de Stefanos, dat duidt op, dat is een teken van overwinning. Nou, wie krijgen die Stefanos? Nee, dat is uiteindelijk aan de gelovigen gegeven. Dan zie je trouwens ook, die diadema zie je ook in Openbaring 13 vers 1 terug bij het beest dat uit de zee opkomt. Want dat staat daar in Openbaring 13 vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen. Nou, daar staat het al, hè? Eigenlijk bijna letterlijk vertaald, weergegeven vanuit het Grieks. En ja, trouwens in Openbaring 12 vers 3 staat dat ook. En op zijn koppen een godslastelijke naam. Overigens is dat natuurlijk ook wel aardig om te zien. In Openbaring 12 zie je de strijd in de hemel, dat Satan op de aarde wordt geworpen. En dan zie je uiteindelijk in Openbaring 13 en verder hoe dat werpen van Satan op aarde zich manifesteert. Wat ermee gebeurt, wat dat inhoudt. Wat de betekenis daarvan is. Nou goed, hij draagt dus koninklijke kronen. En daar waarmee je dus ziet dat Satan de macht over de aarde heeft. Dat zien we trouwens ook bij de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Dan zegt Satan op een gegeven moment tegen de Heer Jezus, ja, weet je, als je nou voor mij knielt, dan krijg je alle koninkrijken van mij. En ook volgens mij heb ik het hier ook wel eens eerder gezegd. Kijk, als nou sommigen zeggen, ja, Jezus is koning over de aarde. Ja, dat is helemaal op dit moment nog niet zo. Anders zou er hier op aarde ook wel anders aan toe gaan. Jezus is geen koning op aarde op dit moment. Nee, als dat wel zo was geweest, als dat wel het geval zou zijn geweest, dan had Jezus ook wel tegen Satan kunnen zeggen, joh, die koninkrijken zijn helemaal niet van jou. Nee, hij antwoordt op een andere wijze. En daarmee kun je uiteindelijk ook wel zien dat de Heer Jezus niet zozeer iets afdoet aan het feit dat Satan de macht is over deze aarde. Het gaat ook elders in de Bijbel over de wereldbeheersers van deze eeuw. Nou ja, daar heeft het mee te maken. Nu goed, Satan die initieert dan ook de koninklijke machten. Zo kunnen we hieruit leren. Maar hij sleept daarbij, wat ik ook net zei, een aantal sterren met zich mee. En wie zijn het dan? Wie zijn die sterren? Nou, ik denk dat we dat hier kunnen zien als andere foute engelen, om het zomaar te zien. En dit moeten we dus zien op het moment van de eindtijd. Kijk, als je dit gedeelte chronologisch gaat bekijken, Openbaring 12, dan gaan sommigen zeggen, ja, dat is een andere keer gebeurd. Dat is gebeurd voordat de schepping plaatsvond. Nee, maar we plaatsen dit gedeelte, waarbij dan weliswaar verwezen wordt naar het verlossende werk van Jezus Christus, in de eindtijd. En dat is ook wel logisch, want wat we hier in vers 4 staat, zien we namelijk ook in vers 9 staan. Want dat lezen we in vers 4, en zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. Wat lezen we dan in vers 9? En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem geworpen. Nou, dit, vers 4 en vers 9, duidt op één en dezelfde gebeurtenis die plaatsvindt nadat er een strijd in de hemel is en dat zal zich in de eindtijd afspelen. He, en nogmaals, het gaat hier niet om de chronologie, maar het gaat om de thematiek. Nou, als je het dan hebt over die gevallen sterren, daar kunnen we dan ook weer elders in de Bijbel over lezen. Kijk maar mee in Daniël 8 vers 10. Daniël 8 vers 10, Openbaring 14, bladzijde 1404. Daniël 8 vers 10. Daniël 8 vers 10, Openbaring bladzijde 1404. Nee, dan gaat het ook op het opkomen van macht in de eindtijd, zonder daar veel al te inhoudelijk op in te gaan. Het gaat dan om een kleine horen en over die kleine horen staat: hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er ter aarde vallen en vertrapte ze. Ja, hier zie je dan uiteindelijk nog weer iets erbij, dat die gevallen engelen uiteindelijk ja, toch ook weer in die eindtijd in de strijd om aan hun einde komen. Nou, dat is wat we hier dan terugzien. Hè. We hebben net ook al Openbaring 12 vers 9 gelezen waar het over die engelen gaat. Gaan we even terug naar Openbaring 12. En dan het laatste deel van vers 4. En dan gaan we vervolgens nog naar vers 5 en 6. En daarna is het tijd voor lunch. En dan lezen we in Openbaring 12 vers 4b. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra hij het gebaard zou hebben. Ja, wat we hier verbeeld zien is uiteindelijk de strijd waarin Satan door Gods heilsgeschiedenis heen telkens heeft geprobeerd om de komst van de Messias te verhinderen. En dat zijn we natuurlijk het meest nog gezien bij de komst van de Heer Jezus, waarbij dan de kinderen omgebracht worden door Herodes. Maar dat zegt zich natuurlijk al aan het begin van de Bijbel. Kijk maar eens mee, Genesis 3 vers 15. Genesis 3 vers 15. Daar zien we dat natuurlijk ook terug. Maar dan staat: en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u. Dat zegt God tegen de slang. Tegen u, de slang dus, en de vrouw. Nou, dat zie je hier dus ook in Openbaring terug. Waar de vrouw hier uiteindelijk uitgebeeld door als het hemels Jeruzalem. En waar gesproken wordt over de draak, de slang. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Ook dat zien we in Openbaring terug. Staat het hier in het Genesis een enkelvoud. Ziet het in de eerste instantie op Christus. Maar uiteindelijk zien we in Openbaring dat ook het overige van het nageslacht van die vrouw vervolgd wordt. Namelijk de gelovigen. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen. Namelijk dat nageslacht. En u zult het de hiel vermorzelen. Ja, maar uiteindelijk zal Christus, zo weten we, overwinnen. Nou goed, dat wat betreft vers 3 en 4. En dan gaan we naar vers 5 en 6. Nou, daar hebben we natuurlijk al het een en ander over gezegd. Hè, dat het in vers 4b, hè, ging het om Christus bij zijn eerste komst. Bij vers 5a gaat het om Christus bij zijn tweede komst, dat is erfgenaam. En bij vers b gaat het dan vervolgens over Christus hemelvaart, om het zomaar te zeggen. Nou, wat we hier dan uiteindelijk wel zien, is uiteindelijk uitkomst, is dat Christus in de hemel is. En dat het overigens natuurlijk op dat moment in Openbaring ook nog steeds is. Christus is uiteindelijk opgevaren naar de hemel, naar Gods troon. En dat is wat je dus in vers 5b beschreven ziet. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Nou, dat is ook op dat moment dus ook nog de situatie in Openbaring. En ja, dat wordt natuurlijk ook in een aantal andere gedeeltes ook wel heel mooi en duidelijk beschreven wat Christus' status nog is voor zijn wederkomst. En eigenlijk ook op dit moment, kijk maar eens mee, Hebreeën 10 vers 13. Hebreeën 10 vers 13. Daar staat dan, verder wacht hij, Christus, op het tijdstip, op het moment, hè. Maar dat staat er dus weer niet hier in de, feitelijk in de, wel een ander gedeelte, maar niet hier, in de grondtekst. Verder wacht hij, op het moment dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Eerst moet dat gemaakt gebeuren. En dan zou je eigenlijk al kunnen denken van, ja, wanneer is een moment daar dat Christus zich kan openbaren? Nou, dat is als zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Wat is de voetbank? Nou, dat is de aarde. Wie zien we op de voetbank geworpen worden in openbaring? Ja, dat zijn Satan en zijn engelen. Wanneer zijn de vijanden van Christus tot een voetbank gemaakt? Nou, dat is op het moment dat Satan en zijn engelen op aarde zijn neergeworpen. Zo zou je dat vanuit dit gedeelte kunnen zien. Gaan we naar Hebreeën 12 vers 2 nog. En zo weten we allemaal dat Christus momenteel zijn macht nog niet uitoefent. En dat zijn macht als het ware nog maar beperkt is tot de hemel. En dat op aarde het kwaad regeert. Nou, dat zie je in alle ellende die je hier op aarde tegenkomt nog wel terug. Nou, daar zie je een aansporing van de gelovigen, hè, om de wedloop met volharding te lopen. En daarbij staat dan, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld was het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Ja, daar is Christus' positie, wachtend tot het moment daar is om zich te openbaren. En dat is op een door God bepaalde tijd en dat zien we dan uiteindelijk wel weer terug in 1 Timotheus 6. Nou, daar beneden is iemand niet helemaal gezond, zo te horen. Het is ook een beetje de tijd van het jaar, hoor. Lekker rochelen en hoesten. En als je uitgerocheld bent, dan neem je nog een checkie, hè? 1 Timotheus 6, vers 14. B. 1 Timotheus 6, vers 14b. Vers 14b maakt even duidelijk waar het in vers 15 over gaat. Tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En dat gaat dan over zijn verschijning in de hemel. Maar dat gaat natuurlijk vooraf aan de openbaring op aarde. De zalige en alleenmachtige Heere, de koning der koning en Heere der Heere, zal die op zijn tijd laten zien. Nou, wat mij even gaat is dat God op zijn tijd Christus zal doen laten verschijnen. Daar is een vastgestelde tijd voor. Daar moeten eerst dingen voor gebeuren. Dat past in het land, in het plan van God. Dan gaan we even terug naar openbaring 12. Want als je het hebt over die hemelvaart, waar dan hier over gesproken zou worden in openbaring 12 vers 5. Ja, dan zeggen ze sommigen, ja, maar Christus voelt wel ten hemel, maar hij is niet weggerukt. Ja, dus weggerukt is wat in de vertaling staat. Als je nou eens gaat kijken waar het nog meer gebruikt wordt, dan worden dingen wel gelijk een stuk duidelijker. Kijk maar mee in 2 Korinther 12 vers 2. 2 Korinther 12 vers 2. 2 Korinther 12 vers 2. En zo moet je altijd dingen een beetje met elkaar vergelijken. Dan wordt het gelijk weer een stukje duidelijker. Dat woord weggerukt hoef je niet zo heftig op te vatten. Nou, in 2 Korinther 12 vers 2 gaat het om Paulus die in de hemel is geweest. En hij wist niet of het nou in het lichaam of buiten het lichaam was. Maar het was wel een hele bijzondere ervaring. En dan lezen we. Ik ken namelijk een mens in Christus. 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. Nou, daar staat hetzelfde woord als dat weggerukt. Je zou eigenlijk ook kunnen zeggen in openbaring 12 vers 5. En haar kind werd opgenomen naar God en naar zijn troon. Nou, en dan denkt u gelijk ook vast wel, hoe zit het dan? Is dat dan hetzelfde opgenomen worden als in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17? Ja, dat is zo. Kijkt u maar mee. Lang leven de concordantie, waar je dingen in na kan zoeken. Hè? En de concordantie inderdaad dan van de Griekse woorden. Want de Nederlandse concordantie, ja, zo'n boek kun je dan hebben. Ja, dat leidt je wel eens een beetje om de tuin, omdat woorden toch wel vaak verschillend vertaald worden. Wat lezen we dan? 1 Timotheus 4 vers 17, wat de 23 september niet gebeurd is. He? En we weten ook dat voordat die gelovigen gisteren als een ontvangstcomité tegemoet gaan, dat er eerst nog een grote verdrukking en et cetera moet plaatsvinden. Het is een kwestie van goed je Bijbel lezen. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht, en zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Nou, dat woord opgenomen, dat is in het Grieks hetzelfde als het weggerukt in Openbaring 12 vers 5. Openbaring 12 vers 5. Dus zoals de gelovigen naar de hemel gaan, ja, zij zullen op dezelfde wijze naar de hemel gaan als dat Christus in de hemel is opgenomen. Dus Openbaring 12 vers 5, hè, kun je eigenlijk beter zeggen, nou, kind werd opgenomen naar God en naar zijn troon. Nou, dat is inderdaad wat je daar dan terugziet. Nou, dan kijken we nog even verder. Dan kijken we naar vers 6. En zo zien we dus in vers 12, vers 4, het einde van vers 4 en vers 5, de twee komsten van Christus. En dan vers 16 eigenlijk een ander gebeuren plaatsvinden. En de vrouw, gelovige Israël, vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die voor God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Ja, het gelovige Israël wordt dus in de woestijn gevoerd. Dat vinden we in Israëls historie vergelijkbaar terug bij de uittocht uit Egypte. We zien dat Elia naar de woestijn gevoerd wordt. We zien dat Johannes de Doper en de Heer Jezus naar de woestijn gevoerd wordt. Ja, bij de Heer Jezus en bij Johannes de Doper was dat als een voorbereiding, een tijd van voorbereiding op hun bediening. Nou, zo zou je dat ergens ook nog wel bij Israël kunnen zien. Maar je ziet ook in een tweetal andere teksten ook mogelijke redenen daarvoor terug. En dan gaan we naar Jesaja 26. Jesaja 26. Bladzijde 1096. Jesaja 26, vers 20 en 21. En dan gaat het niet expliciet over het naar de woestijn gaan, maar wel voor het verbergen, wat we ook in Openbaring tegenkomen. Ga, mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u, verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Nou, dat zou de reden kunnen zijn dat Israël naar de woestijn gevoerd wordt, om zich te verbergen totdat de ergste gramschap, de strijd, over is, om de gelovigen te beschermen. Want zie, de Heere gaat uit zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden. Ja, God zal zijn oordeel gaan uit. Hij zal zijn oordeel laten komen over de aarde en gelovigen worden beschermd. Dan dat wegvoeren in de woestijn heeft dan te maken met het beschermen van de gelovigen uit Israël. Je zou het ook in het licht van Hosea 2 kunnen kijken, alhoewel ik denk eerder dat het in het licht is van wat we nu in Jesaja hebben gelezen. In Hosea 2 zien we dat Israël om een hele andere reden naar de woestijn wordt gevoerd, om daar met God in het reine te komen. Hosea 2, dus bladzijde 1417. Hosea 2, vers 13 en 14. En dan gaat het ook over, uiteindelijk in een beeldspraak over Israël. Daarom zie, Hosea 2 vers 13, ik zelf ga haar lokken haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit Egypte. Ja, en dat zal te maken hebben met de verandering van Israël. Weet je ook van elders dat zij niet meer een hart van steen, maar een hart van vlees, een echt kloppend hart, geen dood hart dat alleen maar uiterlijk God dient, maar een hart van vlees door de kracht van Gods geest waarmee ze God dienen. Nou, wat we in ieder geval zien in dit gedeelte in Openbaring 12, dat God zijn volk naar de woestijn leidt om daar voor hen te zorgen. En wat we ook zien, dat ze het volk gevoed wordt. Nou, dat zou je natuurlijk geestelijk ook op kunnen vatten. Maar voeden heeft ook in de zin van, nou, ik zal letterlijk voor je zorgen. Ik zal je letterlijk beschermen. En we hebben dat natuurlijk ook eerder gezien. Dat voeden van het volk Israël hebben we natuurlijk ook gezien bij de uittocht uit Egypte. En daar wordt natuurlijk ook in Openbaring aangerefereerd. Dat is een heel stuk eerder, Openbaring 12 vers 17. Dat is ook alweer lang geleden dat we daarover hebben gehad. In de tweede brief, eigenlijk de tweede schrijfsel aan de gemeente te Smyrna. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik het verborgen manna te eten geven. We hebben toen gezien dat dat het eeuwig leven is. Je zou dat kunnen vergelijken als het eten van de boom des levens. De boom des levens uit het begin van Genesis. Ik zal ik van het verborgen manna geven. En ik zal hem een witte steen geven. Dat heeft met rechtvaardiging te maken. Want een onschuldig iemand, nou ja, iemand die onschuldig verklaard werd, die kreeg een witte steen als teken van onschuldigheid, met op die steen een nieuwe naam geschreven. Je kreeg ook een andere identiteit, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Nou, hier gaat het om het ontvangen van het eeuwige leven en het gerechtvaardigd worden op grond van het volbrachte werk van Christus. Nou, dat is wat we dan zien in de eindtijd, dat God zijn volk letterlijk voor zijn volk zal zorgen. Nou, en dan gaan we langzamerhand afsluiten. Ja, hoe geldt dat voor ons in deze tijd? Ja, ik denk dat wel duidelijk voor ons allemaal mag zijn. De verzen kennen we, laten we ze toch nog even opzoeken. Want we hebben het vaak zo nodig om dat vaak te horen, om er weer bij bepaald te worden. Filippenzen 4, vers 6 en 7. En vers 19 en 20. Wees in geen ding bezorgd. En dan zeg ik erachteraan, ja, hoe moeilijk dat soms ook is. Maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, en dat is wat zekerheid die we hebben, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ja, en daar in die hemelse positie zijn we beschermd. En dan lezen we nog verder in vers 19 en 20. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid. Ja, en in welke positie is dat? Ja, niet in onze aardse positie, maar in onze hemelse positie in Christus Jezus. En dan om af te sluiten voor vanochtend, onze God en Vader zijn u de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.